die erin zit. Dan. Goedenavond, dames en heren. Van harte welkom op de bijeenkomst van de Orde der Verdraagzamen. Ik zal u in het kort nog even uitleggen hoe de bijeenkomst gaat verlopen. Voor de pauze is er een spreker die een bepaald onderwerp behandelt. En dat onderwerp dat kiest u zelf uit of dat kiest u. Dat hangt van de spreker af. Na de pauze worden er vragen beantwoord. En die vragen kunt u dan in de pauze hier indienen. U vindt op uw tafels allemaal blaadjes waar u die vragen op kunt zetten. De vragen mogen niet persoonlijk zijn. In de pauze kunt u dan meteen hier de blaadjes inkijken. Deze blaadjes zijn verslagen van bijeenkomsten in Den Haag. En ze zijn te koop ook. En ze zijn erg de moeite waard. Dan geef ik nu het woord aan de spreker.
Dank u. Na deze ouverture is het allereerst mijn plicht u een goede avond toe te wensen en erop te wijzen dat wij sprekers van deze groep niet al wetend of onfeilbaar zijn. Hopelijk denkt u zelf na. Wat betreft onderwerpen, we hebben niets bijzonders op het ogenblik, dus als u zelf een voorstel hebt, is het welkom.
Atlantis.
Dat is heel eigenaardig, hè? Dan heb je zoveel dingen vlak bij huis. Ja. Maar ja, goed, als iedereen het ermee eens is.
Er is toch pas een nummer over uitgekomen?
Ja, liever.
Liever wat anders?
Liever iets anders.
Liever iets anders, nou joh, die wordt weggestemd. 2-1 op het ogenblik.
Maar ik ben ook voor Atlantis.
2-2.
Komt die nummer dan?
Ja, Atlantis.
Atlantis ligt op tafel, nou dat is niet helemaal waar.
En de terroristen geprogrammeerd op doen ze uit zichzelf.
Misschien is dat wel leuk om daar een beetje hotspot van te maken. Ja. Want terrorisme is namelijk ook zo oud als de mensheid, dat gelooft u waarschijnlijk niet. Maar het is toch werkelijk waar? Er is een tijd geweest van een fabelrijk Atlantis, dat weet u allemaal. En in dat Atlantis had je dus de witte priesters. En die in het begin waren ze de raadgevers voor iedereen. Maar ja, toen er steden kwamen, trokken zij weg. Ja, hielden van de vrije natuur. En toen kwamen er dus zwarte priesters. En die gingen allerhand voorspellingen doen tegen contante betaling. En dat ging industrieel, dat wil zeggen de kwaliteit was niet zo goed, maar de kwantiteit viel mee. Het resultaat was dus dat er mensen waren die gingen controle halen. En als ze dan toevallig zo'n witte priester te pakken hadden gekregen, en die zei dat het niet zo was, dan werden de zwarte priesters heel erg boos. En toen hebben ze een tijd lang geprobeerd om te voorkomen dat in de buurt van de steden nog witte priesters zouden wonen. Ze hebben ze van een paar eilanden helemaal afgejaagd. Andere eilanden, daar woonden ze dus vaak bij, ja, krater van een vulkaan. Ergens het vasteland, hogere toppen. Alles wat ze maar vinden konden, als ze maar uit de buurt bleven. Want wanneer ze in de buurt kwamen, nou ja, dan werden ze gewoon weggevaagd. Kijk, dat is eigenlijk het hele beginsel van terreur. Wanneer je gelijk wilt hebben, dan probeer je dat gelijk te bewijzen. Maar als nou niemand luistert naar hetgeen volgens jou een doorslaand bewijs is, dan voel je er wel voor om andere maatregelen te nemen. Zoals die man die niet tegen zijn vrouw opkomt. Hij had gelijk, dat is waar. Maar toen zij terug bleef praten, nam hij een bezemsteel. En toen kreeg hij wel stil, maar hij kreeg geen gelijk. Ook niet van de buren. Dat is het beginsel van terreur wat er bij u allemaal in zit. Als de kinderen te ondeugend worden, dan kan het wel eens zijn dat het eigenlijk verstandiger zou zijn ze iets uit te leggen. Maar ze blijven maar doordrammen en ze blijven maar vragen. En dan schiet er wel eens een hand uit, hè? Kledder, niet erg opvoedkundig. En ook eigenlijk niet afdoende, omdat de vragen dan overgaan in een noodsignaal. Maar goed, het is een reactie. En wanneer ik kijk naar die oude tijd, dan zie ik dat er in Atlantis een hele grote techniek ontwikkeld is eigenlijk. Ja, niet uw soort techniek, dat weet ik wel. Maar toch een techniek, er was kennis, er was vaardigheid in hantering van materialen, er was oriëntatiemogelijkheid voor zeevaart, dat met heel wat kleinere bootjes dan u op het ogenblik zou durven gebruiken voor die reizen. En het resultaat was dus dat er een eenheid ontstond. Maar die eenheid die was weer verdeeld, want er waren de krijgers, er waren de handelaren, er waren de zeevaarders, maar er waren ook de vissers en de boeren. Kijk, en om een gegeven ogenblik zei de handelaar, ja, maar nou zal ik mijn wil eens doorzetten. Ze moeten allemaal maar mijn product gebruiken. Eigenlijk een voorloper op de international. En zeiden, ja, en als ze het nu eenmaal allemaal gebruiken, dan is het toch redelijk dat ik een goede vergoeding krijg voor al die moeite die ik heb gedaan om ze zover te brengen dat ze het gingen gebruiken. Dan zit je in een situatie als Plagos bijvoorbeeld. Die kent u niet. Nou, bent u erg gelukkig, want die heeft producten die ook veel te duur zijn. Omdat het hem zoveel moeite heeft gekost om ze erin te brengen. En op deze manier ontstonden dus oorlogjes. En eigenlijk was het land dus oorspronkelijk een soort losse samenwerking. Wel met plaatselijk bestuur op al die gebiedjes en eilandjes. Maar toch niet een kwestie van wij zijn meer dan jij of omgekeerd. Maar er is een oorlog van gekomen. En met die oorlog is een ramp gekomen. Niemand wilde die ramp hoor. Niemand wilde die oorlog ook. Maar zijn toch gekomen. Waarom? Doodgewoon omdat de mensen niet in staat zijn te overzien wat ze doen. Wanneer je met iets bezig bent, dan begin je misschien met iets heel goed te doen. Alleen gebruik je de verkeerde middelen. Kent u die geschiedenis van de eskaders des doods? Nou, als u het over terroristen heeft, ja, de meesten die willen dan over de Rode Armee-fractie spreken of zo. Hè? Maar er zijn genoeg andere van die organisaties om ook over te spreken. En dit is er een die heel goed uit de verf komt. Want wat is er namelijk aan de hand? Stel je een land voor met een hele hoop politici die nogal een open hand hebben. Nou, er valt dan ook regelmatig wat in en wordt de gulle gever gearresteerd. En zeggen ze tegen de politie, ja, maar dat kan niet hoor. Vrijlaten en excuses maken. En zo ging dat dus. Steeds meer misdadigers die werkelijk van betekenis waren, moesten ze laten lopen. En toen waren er een paar politiemannen die zeiden, maar dat gaat niet, dat is een verkrachting van de wet. Wij moeten voor de zekerheid van de mensen zorgen, weet je wat. Als we buiten dienst zijn, dan gaan we erop uit. En dan ranselen we die lui af, of we slaan ze dood, of we schieten ze dood. Dat hebben ze ook gedaan. Maar ja, een paar, die werden dan toch al veroordeeld, die werden ontslagen. Toen zeiden die andere jongens, weet je wat, worden jullie nou maar professional? Hè? Wij lappen allemaal wat. En er zijn ook nog wel mensen die voor bescherming ook wat over hebben. Gaan jullie misdadigers neerschieten? Dan moet je begrijpen, dat is op zichzelf misschien niet erg mooi, maar het is begrijpelijk. Hè? Die mensen bedoelden het helemaal niet slecht. Maar ja, toen kwam er iemand die zei dat ze vuile moordenaars waren. En er waren geen moordenaars. En ze probeerden nog even de mensen te overtuigen, maar die luisterden niet. Nou, toen hebben ze een paar van die schreeuwleden ook doodgeschoten, weet u. Nou ja, zo kwam dat langzaam maar zeker dat er een paar politici waren die zeiden, nou, maar die eskaders des doods, dat zijn mannen. Die doen wat tegen al die terreur, tegen die guerrilleros, alles wat er is. Die zorgen voor recht en orde. En die zeiden wel niet direct, het is onze organisatie. Maar die zeiden, nou we geven er wat extra voor. Een van Doornse manier van bevordering van eenzijdige belang. En op die manier werd het langzaam maar zeker een instantie die helemaal niet meer diende om mensen alleen maar op te ruimen als ze gevaarlijk waren voor de gemeenschap. Het werd een terreurgroep die elke tegenspraak tegen een zeer bepaalde instelling de kop indrukte. Maar dacht u dat die mensen dat zelf wisten? Er zijn er heel veel bij die ook nu nog het gevoel hebben dat ze het land verdedigen, dat ze iets goeds doen. Ik kan niet zeggen dat zijn verwerpelijke terroristen. Maar het is natuurlijk wel zo dat ze moord en doodslag gewend zijn geraakt. En dat ze daardoor eigenlijk het neerschieten van een medemens soms zien als een vriendelijkheid tegenover een beschermer of zo. Zo is dat begonnen en zo begaat het altijd. Kijk eens, een terreurorganisatie die kun je overal vinden. Denk nu bijvoorbeeld aan de tijd van Hitler, aan zijn eerste tijd. Wat was er aan de hand? Veel werkeloosheid, weinig vrijheid, een zeer sterke klassenmaatschappij was toen in Duitsland. In die maatschappij eigenlijk geen enkele mogelijkheid om wat van je te laten horen. Er waren een hele hoop mensen die voelden er helemaal niet voor om mee te doen met communisten. Die hadden dus ook van die groepen, maar ja, die waren al eens in een revolte neergeslagen. En die gingen dus meewerken met knokploegen, die in het begin er eigenlijk alleen maar voor zorgden, en dat moeten we toch niet vergeten, dat iemand met een andere mening dan het gezag ook zijn mond open kon doen. Nu kun je zeggen, we zijn niet eens met Hitler, rotvent geweest, akkoord. Je kunt zeggen, ik ben tegen nazisme, akkoord. Maar het ontstaan van die eerste knokploegen, de eerste SA, onder Ruim, was ook geen lievertje, was ook een handige jongen. Dat was eigenlijk niets anders dan een poging van een deel van de mensen om zichzelf te verzetten, om zichzelf weer betekenis te geven. Om er op een of andere manier uit te komen. En als de mensen het zelf niet kunnen doen, geen zelfvertrouwen meer hebben, dan zijn ze zoveel te meer geneigd om zich aan te sluiten bij een groep die hen verdedigt, waar ze bij horen. Datzelfde kun je zien in de street gangs in New York bijvoorbeeld. Een hele tijd erg geweest, daar vooral de Puerto Ricanen en zo, Brooklyn. Ook daar waren het vaak stuurloze jongeren die geen kans hadden op een baantje, die een heel slecht leefmilieu hadden en die alleen nog maar een beetje aanzien konden krijgen door geweld en gelijktijdig zekerheid vonden door zich aan te sluiten bij een eigen groep. Dan had die groep een heel strenge ordening intern, die was vaak erg vreed zelfs. Maar eigenlijk deden ze niets anders dan zich verdedigen. En nu wordt het moeilijker misschien voor sommigen van u, want nu komen we inderdaad bij de modernere groeperingen, daar hoort ook die Rode Armee-fractie tussen. Je kunt natuurlijk zeggen dat die mensen ongelijk hebben. Volgens mij hebben ze dat. Niet door de denkwijze die ze hebben in de eerste plaats, maar wel door de wijze waarop ze die in de praktijk brengen. Ze voeren oorlog. En ik geloof niet dat je gerechtigd bent om oorlog te voeren tegen anderen die er niets van weten. Zowel als ik geloof dat de Ambonezen ten onrechte, geheel ten onrechte zich verzetten tegen de Nederlandse staat en erkenning vragen. Maar meen dat de Nederlanders die daar niets vanaf geweten hebben en niets vanaf weten, niet het slachtoffer mogen worden, dat je tegen hen geen oorlog mag voeren. Niet waar? Dus nu zitten we met die Rode Armee-fractie. Goed. Hoe begint dat? Het zijn een stel, men zegt anarchistisch, maar in feite zijn het zeer sociaal denkende jongeren. Vele van hen behoren tot middenstand. Bijna alle hebben studies afgemaakt. Niet allemaal, maar wel heel veel. Het zijn geen stommelingen. Maar ze zien dat het verkeerd gaat met die wereld. En ze zien dat er machten zijn die op een of andere wonderbaarlijke manier alleen voor zichzelf zorgen en eigenlijk iedereen de lasten daarvoor laten dragen. En dat is een feit in de moderne maatschappij. Het gevolg is dat ze besluiten om er wat aan te doen. En dat gaat in het begin met uitgeven van een krantje. Dat gaat met hoofdartikelen, dat gaat met leuzen en demonstraties. En dan worden ze in elkaar geslagen. Want het gezag duldt een dergelijke aantasting niet. Dat is in Japan gebeurd, dus in Duitsland gebeurd. Hè? En dan gaan ze terugslaan. Maar op een gegeven moment zeggen ze, jongens, die anderen zijn beter bewapend. Zij hebben ons de oorlog verklaard, want ze willen niet naar ons luisteren. Dus hebben we het recht terug te slaan. We hebben geld nodig, nou er is wel ergens een bank, ja, die heeft toch wat over. Dus wij pakken een bank en we stelen ergens anders wat en daarmee gaan we onszelf bewapenen. Ja, goed. Allemaal nog begrijpelijk, al is het niet helemaal te tolereren. Hè? Maar nu komt het. Hierdoor ontstaat een wat men noemt een escalatie van de strijd. Nu weet wat een escalator is, hè? een roltrap. En weet u, als je eenmaal op een roltrap staat, die naar boven gaat, dan kun je wel stil blijven staan, maar je gaat toch naar boven. Je kunt zelfs een stap terug doen, maar je gaat toch naar boven. Hoe komt dat? Omdat dat ding eenmaal in beweging is. Wanneer je eenmaal begint met een ideële strijd en daar praktische en directe consequenties aan verbindt, terwijl je met geweld verzet tegen de handhavers van de bestaande orde, dan is escalatie onvermijdelijk. Er komt namelijk haat over en weer. Er komt angst over en weer. En dit betekent dat men steeds minder rekening houdt met mogelijke slachtoffers. Dat men zich steeds minder afvraagt of hetgeen men doet gerechtvaardigd is. Maar dan ben je uitgeworpen en der aarde geworden. Dan heb je alleen je eigen clan waar je bij hoort. De mensen die jouw termen verstaan, die jouw ideeën kunnen tolereren en aanhangen. In zo'n wereld is het gemakkelijk om te vervreemden van de werkelijkheid. Dan blijft er niets meer over dan die strijd daarbuiten. En dan heb je het gevoel, de zwijgende meerderheid zal achter me staan. Dat is een leugen die iedereen vertelt, Nixon heeft het ook gedaan, maar ook mensen in de Rode Armee-fractie, die hebben het gevoel, wanneer we eenmaal de mensen maar kunnen overtuigen hoe ze misbruikt worden, dan zullen ze achter ons staan. Zullen ze ons helpen om die hele structuur te vernielen. Maar dat is niet zo. En weet u waarom niet? Dat is ook gemakkelijk te zeggen. Kijk, een heel aardig geval is in Atlantis gebeurd. Atlantis had slaven, hè? Die hadden ze geïmporteerd grotendeels van het vasteland. En die slaven die hadden daar dus in de buitenste ring van de stad, hadden ze een eigen wijk. Die mensen die werden niet slecht behandeld, veel minder slecht dan de hoerigen in de middeleeuwen, zo hier en daar. Maar ja goed, ze waren dan toch maar gebonden. Hè? Toen kwam er iemand die wilde ze bevrijden. Die zei, weet je wat, hè? Wij branden die stad af. Hè? En wij gaan met de boten, gaan we weer naar ons eigen land toe. Jawel, had u gedacht. Ja, zei ze, maar in ons eigen land, daar hebben we niet zulke huizen. In ons eigen land, daar moeten we maar afwachten of we eens een keer vis krijgen. In ons eigen land, enfin, tot zelfs in de Bijbel toestaat er niet waar. De Joden aanbaden het gouden kalf en hunkerden terug naar de vleespotten van Egypte. Huh? Dus wat gebeurt er? Die mensen die revolte begonnen, en er waren een paar werkelijk welmenende geboren Atlanten bij, dus vrije burgers. Toen werden ze afgemaakt door, nee, niet door de politie en niet door de priesters en niet door het leger, maar door de slaven zelf. En dat is tegenwoordig nog zo. Als je het licht uit laat vallen en de burger die kan zijn tv niet zien, dan kun je enorm veel energie sparen. Maar die energie wekt dan die burger bij zichzelf op om u te beletten dat nog een keer te doen. Je mag niet aan zijn tv komen. Je mag niet aan zijn auto komen. Je mag niet aan zijn salaris komen. Alles moet blijven zoals het is. En weet degene die het wil veranderen. Zelfs wanneer je duidelijk kunt maken, het is beter voor je. Je kunt gelukkiger, je kunt vrijer zijn. Dan zeggen ze nog, ja goed, maak dat maar met een ander in orde. Ik red me wel. Als je morgen tegen die burger zegt, ja maar er gaan atoombommen vallen. Zegt hij, nou ja goed, en wat dan? Die zullen hier heus niet vallen. En als het nou hier gebeurt, nou ja, ik ben toch een haaienjongen, ik red mezelf wel. Kijk, het is die mentaliteit die een vorm van egoïsme is, maar ook van een wonderlijkje vasthouden aan het bestaande, waardoor terreur voortdurend bevorderd wordt. Maar je kunt niet veel anders meer doen. Laten we een heel eenvoudig voorbeeld nemen. U zit hier in de mooie stad Amsterdam, nietwaar? Vlakbij dat ene standbeeld dat duidelijk proclameert dat Amsterdam toch mannelijk is, ondanks zijn stedenmacht. Hier in de buurt zijn heel wat relletjes geweest. Wat denkt u dat er gebeurd zou zijn? Wanneer degenen die in verzet waren in het Maagdenhuis of ergens anders, eens een keer ook met dezelfde wapenstokken wij gaan slaan. Dacht u dat er dan niet geschoten zou zijn? En als er geschoten was en iemand had één salvo maar afgevuurd, denkt u niet dat er veel doden gevallen zouden zijn? En denkt u niet dat dan veel mensen zouden zeggen, dit is niet te tolereren, nu grijpen wij de wapens en dan zullen wij het gezag moeilijk leren? Ook weer een escalatie. Dat is heel gek. Er hoeft maar één schot te vallen in zo'n situatie. Dat toevallig treft. U heeft het hier kunnen zien vlakbij, te Dam. Er is iets dergelijks gebeurd. En dan heb je nog te maken met mensen die ergens redelijk zijn. Die ergens ondanks alles nog geloven in die bestaande maatschappij. Die binnen die maatschappij iets willen doen. Maar als je mensen hebt die helemaal niet meer in die maatschappij geloven. Wat is er dan anders mogelijk dan terreur? De fout is in het verleden, zo goed als in het heden steeds weer, dat de denkbeelden die men verkondigt niet stroken met de dingen die men doet. Nou, laten we eerlijk zijn, u heeft nu gezien, 4 jaar links, een links kabinet. Hè? Heeft u ooit een links kabinet gekend dat zo goed rechts wist te houden? Denk er even over na. En is er ooit een kabinet geweest dat zoveel sprak over openheid en gelijktijdig zo ontzettend veel heeft gedaan om een eenzijdige meningsvorming onder het volk af te dwingen? Vraagt u zelf. En realiseer u dat u altijd in een spanningsveld, in een veld van machten gevangen zit. In Atlantis was het spanningsveld van kleine vorsten die elkaar niets lieten zeggen. Die niet wilden dat een ander, misschien op zijn manier, het leven indeelde. En daarom zijn er oorlogen geweest in Atlantis. Daarom is er gezocht naar magische vernietigingsmiddelen van allerhand soort. Maar wat kun je daaraan doen? Terreur is niet een eigenschap van de mens, zo vreemd als het ligt. Terreur is altijd het resultaat van een gevoel van hulpeloosheid. Maar als die hulpeloosheid eenmaal begonnen is, dan is er geen ophouden meer. Want wanneer je eenmaal besluit een bepaalde weg te volgen, maakt die maatschappij zelf het je vaak onmogelijk om terug te gaan. Ik geloof dat ik daarmee genoeg gezegd heb over dit onderwerp. Maar jazeker.
Toen u over die meneer met die atoombom had, of niet met, maar van die atoombom.
Ja.
Ja, ik weet dat u zei
wat hij had moeten doen, dat was eenvoudig, met alle middelen. Dus met politieke, met economische middelen, kortom alles wat hij kan gebruiken, tot staking toe, zeggen ik wens dit niet. Daar ben ik van overtuigd dat wanneer iedereen van die zogenaamde zwijgende minderheid of meerderheid dat zou doen, inderdaad die zaak weg zou vallen. Kijk, nu hebben we het over heel iets anders dan een geestelijke zaak op het ogenblik. Hè, maar misschien mogen we er toch wel eventjes bij stilstaan. Macht berust op het vermogen anderen te beheersen. Macht kan daarom alleen zo lang gehandhaafd worden als anderen zich laten overheersen en de consequenties van een verzet vrezen. Wanneer u met z'n allen morgen zegt, wij kopen geen Philips artikelen meer, dan loopt de werkeloosheid op hoor, maar Philips is niet meer in Nederland. Als u morgen zegt, wij nemen geen vleeswaren meer van Unilever bijvoorbeeld of zo. Huh? En u zegt werkelijk, we doen het niet meer. Misschien dat ze weggaan hier. Maar ik garandeer u dat ze zich af gaan vragen, wat kunnen we doen om jullie wel tevreden te stellen. Als jullie rommel eten en ze kunnen makkelijk verkopen, waarom zou ze dan wat beters maken? Maar als iedereen zegt, die rommel moet ik niet meer, dan komen ze met wat beters.
Maar hoe kun je een atoombom boycotten?
Je kunt een atoombom boycotten, dacht ik. Door in de eerste plaats in geen enkel opzicht mee te werken aan het bewaren, produceren of zelfs politiek spreken over dit wapen. Je kunt het niet uit de wereld helpen. Als je ze allemaal vernietigt, blijft de kennis bestaan. Maar je kunt wel degelijk duidelijk maken dat degene die een atoombom durft te lanceren, door zijn eigen burgers om hals wordt gebracht. En er zijn er maar weinig die de neiging hebben tot martelaarschap wanneer ze tot een zo hoge trap van macht zijn gestegen.
Maar de atoombom is toch ook een escalatie van de bewapening? Dan moeten we überhaupt tegen de bewapening zijn.
Ik dacht dat dat een zeer juiste opmerking was. Maar waarom zou je tegen de bewapening zijn? Ik geloof dat je de bewapening anders moest zien. Ik heb zo het gevoel, wanneer je dus elk mens het recht zou geven zich te bewapenen, er in het begin een hele hoop dooien valt. Bijna net zoveel als in het verkeer. Maar ik ben er ook van overtuigd dat na een jaar iedereen geleerd heeft rekening te houden met het feit dat de ander bewapend is. En dat daardoor een grotere voorzichtigheid ontstaat. Wat meer is, in dat geval is geweld geen enkel drangmiddel meer. Je kunt met geweldpleging maar weinig bereiken. Het is te gevaarlijk geworden. Wat is het gevolg? Dat we dus een grotere zekerheid krijgen voor de burger. Maar gelijktijdig hebben we een heel volk dat wapenen draagt. Dus je hoeft een veel kleiner leger te hebben. Je behoeft ook geen grote wapens, wapenvoorraden te hebben en allerhand progressieve wapens op grote afstand. Je kunt gewoon zeggen, mensen, we zullen ons niet met jullie bezighouden, maar als je hier komt, we maken jullie af en we vechten door tot we afgemaakt zijn. Dan vernietigen we alles. En het wonderlijke is, in het begin zal men dat misschien niet geloven. Maar er komt een ogenblik dat ze het wel geloven. En dan worden ze zo voorzichtig dat ze daaraan ten onder gaan. Is Napoleon in Rusland overgekomen? Nog een andere meneer die ook een 1000 jaar gerekend vooruitzicht had. Dat is mensen overkomen overal, tot zelfs de Spanjaarden in Nederland. Als je dat gaat realiseren. Zodra de mensen bereid zijn alles op te offeren, is de macht weg. En is ook de gewapende macht weg. Wanneer je daarbij de mogelijkheid uitsluit dat men macht gewint over deze mensen, dus niet het gebied, dat kun je nooit verdedigen, maar over de mensen. Die mensen of sterven, of vrij blijven. Dan ontstaat een totaal nieuwe situatie. Maar het is wel een nadeel, in een dergelijke situatie kun je geen beslissingen meer nemen door een regentenregering. Hè? Dan kun je het alleen nog doen met volksstemming. En dan zal er heus nog wel eens hier en daar over gepraat en misschien geknokt worden. Dan moet je erg voorzichtig zijn. Dat wel. Dan is er niet meer mogelijk macht uit te oefenen over het volk.
Maar wat u net noemde, dat is juist de definitie van de Baader-Meinhof-groep. Dat is dus zodra de mensen bereid zijn macht op te offeren, is alles op te offeren, dan is die macht weg.
Dat is inderdaad waar, maar dan moeten ze het allemaal doen.
Ja, maar het is een wenstroom.
Een gesprek met een stratenmaker levert al op dat hij niet wil begrijpen dat die natuurstenen toegang beter is dan het betonnen ding. Hij weet het ondersoed, maar hij wil het gewoon niet aanvaarden, omdat hij geconditioneerd is om het betonnen ding erin te leggen. En de natuurstenenrand die verdwijnt, die gaat in de bel mee.
Nou ja, dat is ook heel begrijpelijk. Want kijk, als die natuurstenen rand er komt, dan kan hij minder verdienen daaraan dan aan het leggen van die betonnen rand. Want wat ze daaraan overhouden, dat kan aan arbeidskosten extra worden uitgegeven. En daar worden al die mannen van betaald. Die staan te kijken of hij dat goed doet.
Ja. Ik bedoel maar, als je zo iemand die het in zijn hart begrijpt nog niet kunt overtuigen, hoe kun je dan die grote massa iets meer bij? Hoe kun je dan
dat is juist hetgeen ik hier sta te betogen, mijn waarde vriend. Ik zeg, je kunt die massa niet overtuigen. Maar je kunt wat anders doen. Je kunt die massa weer de verantwoordelijkheid geven voor al wat ze zelf doen. De mogelijkheid ontnemen om zich allemaal te beroepen op autoriteiten. De paus heeft het gezegd, het staat geschreven, onze partij heeft besloten. Maar er staat toch in de wet. En ik mag als burger van een instantie toch eisen dat. Dat kun je een ander niet laten doen, inderdaad.
Is de mensheid rijp voor deze vrijheid al? Zijn ze daar al, kunnen ze dit verwerken, de mensen?
Ik geloof. Ik dacht het wel, want er zijn tijden genoeg geweest dat ze die vrijheid hebben gehad. Laten we niet vergeten dat 2000 jaar geleden in deze gebieden alleen vrije mensen woonden in stamverband. En dat die vrijheid zelfs zo groot was, dat een oorlogsopperhoofd van een stam niks te zeggen had, zolang het geen oorlog was. Wat natuurlijk een nadeel had, dat hij wel graag oorlog wilde hebben, maar de rest had er geen zin in. Want die voelde meer voor, wijn, wijp en kezang. Ze hadden er toen andere woorden voor natuurlijk, en het wijn was bier. Er werd wat bij gedobbeld, maar goed. Die vrijheid was er dus mogelijk voor primitieve mensen, waarom is het tegenwoordig niet mogelijk? De doodeenvoudige reden dat de mensen in een dichter opeengepakte samenleving geneigd zijn elkander uit te buiten en gelijktijdig eigen verantwoordelijkheden ergens weg te moffelen. En nu kun je zeggen, zijn die mensen er rijp voor? Maar zijn ze rijp voor de wereld die nu ontstaat? Dat is een andere vraag. Daar zijn ze ook niet rijp voor. Geef ze dan de mogelijkheid terug te keren tot zichzelf. Dat moet niemand ze geven, dat moeten ze zelf nemen. Kijk, het wonderlijke is dat er heel veel mensen zijn die het nemen. Hebt u wel gehoord hoeveel wapens er hier illegaal alleen in uw eigen stad in omloop zijn? Nou, dat is ongeveer het 20-voudige van de beschikbare bewapening voor de Amsterdamse politieman. Kwaliteit is hier en daar wat slechter, geef ik graag toe. En dan reken ik daaronder ongeveer 40% vuurwapens, ongeveer 50% bijzonder goede slagwapens, vaak nog gemakkelijk en verborgen mee te nemen, zeer effectief, en daarnaast ongeveer 10% andere wapens, als er zijn chemische wapentjes, brandbommetjes en dat soort dingen. Dat is allemaal een omloop. Maar wie hebben die wapens? Dat zijn degenen die om een of andere reden toch al in conflict zijn met de gemeenschap. En het enige antwoord van de gemeenschap zou zijn zich van diezelfde mogelijkheid te bedienen. Maar degenen die de baas zijn over de gemeenschap zeggen, nee, dat mag niet, want dan verliezen wij onze greep op jullie. Begrijp je? En dat is de grote moeilijkheid.
Nou, een paraplu.
Daar ben ik natuurlijk helemaal niet toe gerechtigd en dat zal ik ook niet doen. Maar ik zou u toch wel één ding willen zeggen. Ik zeg niet blijf 's avonds binnen. Maar ik zou wel zeggen, als je ertoe in staat bent, train je in een van de gevechtssporten.
Maar het is toch niet zo verschrikkelijk
erg om dood te gaan? Het is helemaal niet erg om dood te gaan. Wanneer je helemaal dood bent. Maar de meeste mensen kijken er een beetje tegenop. En bovendien, wat er gebeurt bij machtsmisbruik is maar zelden alleen doodgaan. Er gaat heel veel gaat erbij aan vernedering, aan lichamelijke pijn, aan uitbuiting, aan eigenlijk je hulpeloos en wanhopig maken, geestelijke kwellingen. Die kunnen zo goed in een maatschappij ingebouwd zijn, dat gebeurt hier en daar. Als dat ze voort kunnen komen dus uit een poging van die maatschappij om alles wat afwijkend durft te denken, eenvoudig ten onder te brengen.
Mag ik u vragen, is er dan niet een andere bewapening mogelijk of een andere verdediging, een geestelijke verdediging?
Die zou mogelijk zijn op het ogenblik dat mensen de tijd zouden kunnen vinden om zich voldoende op hun eigen geestelijke krachten en gaven te specialiseren. Maar de praktijk wijst uit dat betrekkelijk weinig mensen daartoe volledig bekwaam zijn. En dan moet je dus rationeel zijn. Wanneer hier gevraagd wordt, raad je ons aan een revolvertje te kopen, dan zeg ik nou nee. Ja. De eerste plaats moet je dan ook nog weten hoe je ermee omgaat, en de tweede plaats moet dan nog een veilig wapen zijn, dat is ook niet altijd het geval. Maar ja, misschien kun je wat leren van gevechtssporten. Wat wettelijk is toegestaan, wat een zelfverdediging mogelijk maakt. En datzelfde kan geestelijk zijn. Laat je niet intimideren. Laat je niet overspoelen. Laat je niet overbluffen. Want geestelijk bewust zijn van je eigen kracht, dat betekent niet alleen maar dat je weet dat je die kracht bezit en ze gewoon op één bepaalde manier misschien gebruikt. Het is het besef dat je een vermogen hebt, waardoor je een ieder die niet precies zo is ingesteld als jij, die niet harmonisch met je is, kunt afweren. die als het ware langs je heen kunt laten gaan, omdat die op een of andere manier zegt, ja, maar dat is niks. Huh? Een afstotingseffect, dat kun je gerust op projecteren, er zijn meer van die mogelijkheden. En misschien zou het vanuit de geest hier en daar ook wel mogelijk zijn om wat op te knappen, ik geef het graag toe. Maar dan zou je de mens de mogelijkheid ontnemen om zichzelf te worden. Want kijk, als die mens zich op de geest gaat beroepen voor de veiligheid in plaats van op de politie, is er niets veranderd. Hoogstens in de middelen waarmee de bescherming wordt gegeven. Dat is al. Duidelijk genoeg?
Ja, maar de eigen geest van de mens.
De eigen geest van
de mens. Niet van de, over hun eigen geest.
Nou, de meeste mensen weten niet eens goed dat ze er een hebben. Nou, dat, kijk, wat u nu zegt, dat is dus in feite, wanneer we de kinderen in de kleuterschool voldoende meetkunde bij kunnen brengen, zou ze dan niet in staat zijn om hun eigen speeltuig zodanig te berekenen dat het beter wordt dan al die gekke producten die ze nou kopen. Natuurlijk is dat waar, als je die kinderen dat bij kunt brengen. En waarom kun je die kinderen dat niet bijbrengen? Omdat ze eerst nog veel meer moeten leren omtrent zichzelf en omtrent de wereld waarin ze leven. Omdat ze daarnaast bepaalde uitdrukkingsmogelijkheden en middelen moeten vergaren die je nodig hebt om in die maatschappij dus gedachten over te dragen. Neem nou alleen lezen en schrijven. En dat moet je werkelijk goed kunnen. Want dan heb je alleen de kans dat je werkelijk duidelijk en voor iedereen verstaanbaar jezelf uit, niet waar? Dat hoort erbij. Dus er zijn er meer van die dingen. Je moet een klein beetje weten van de historie. Niet om nou precies te weten wat Karel de Kale is geweest. Hè? Karel de Kale was overigens niet kaal, maar hij was wel arm. Of beter gezegd, hij hield zich arm. Nou, dat zijn allemaal wel dingen die aardig zijn, en Julius Caesar ook. Het is belangrijker dat je begrijpt wat er op het ogenblik in die maatschappij in de gang is. En dan ga je ook begrijpen dat nivellering van de mens, dat die niet aanvaardbaar is. En pas wanneer je begrijpt dat die nivellering, die aan alle kanten op je wordt afgedrukt, als een soort dinmerk aan de hand van economische en politieke inzichten. Pas wanneer je ontdekt dat dat niets is, dan ga je grijpen naar het enige wat je overblijft, je eigen geestelijk vermogen. En dan ga je proberen die geest te scholen. Maar die geest die moet eerst door de fase heen van het logisch werken met je eigen krachten. Daarna komt hij in de fase van het emotioneel werken met deze eigen krachten. En pas daarna het beheerst onlogisch werken met deze krachten. Waarbij dus de menselijke beredeneringswijze niet meer als bepalend wordt gezien voor de mogelijkheden die de krachten van eigen geest bezitten. En pas op dat ogenblik ben je in staat je te verdedigen. En u zult wel begrijpen dat dat een hele tijd duurt voordat je zover bent.
Een tijdje geleden was u nog zo optimistisch. Wat het over verhoogde kosmische inwerkingen en over verlichting.
Die zijn er ook wel, maar wanneer we nu een verhoogde kosmische inwerking hebben. En we gaan dat nou eens uitdrukken zoals ze dat zo lekker doen in kostenstijgingspercenten ten aanzien van. Hè. Dan zeg ik nou goed, dit jaar zal misschien 16% meer dan in vorige jaren hè, een geestelijk bewustzijn bereiken. Waardoor een direct en bewust werken met geestelijke krachten mogelijk wordt. Let wel, dan zijn ze nog helemaal niet op dat punt van dat buitenredelijk bewust werken met eigen geestelijke kracht. We beginnen er dan mee. Maar er waren er al niet zo gek veel. Er is een verbetering. Maar wanneer we het bekijken in dit kader. Dus nu zeggen, ja, maar kunnen de mensen zich daarmee dan niet verdedigen? Dan zeg ik, ja, hoor eens. Nu zeg je dus, als je gewichtheffer bent, dan kun je waarschijnlijk ook iemand die lastig wordt even omhoog trekken. En dan helpt dat wel. Kan dat geen vredelievende oplossing zijn voor vele geschillen? Ja, natuurlijk. Als er genoeg gewichtheffers zijn die zoveel kunnen tillen. Maar als er zoveel gewichtheffers zijn, dan is weer de vraag, kan de ene gewichtheffer de ander tillen? Nou, dan komt er weer een politicus, die tilt ze allemaal.
De agressie in de mens, waar komt die vandaan? En daar kun je echt zelf iets aan doen.
Je kunt er wel iets aan doen. Ja, nou. Maar de agressie is doodgewoon de emotie die ontstaat en wordt uitgedrukt in termen waarbij eigen schuld en eigen onvolkomenheid tijdelijk op anderen wordt geprojecteerd. Een mens is namelijk meer agressief naarmate hij minder tevreden is met zichzelf.
Wat is
Maar
mag ik even iets vragen? We hebben toch nooit anders geleerd als om te vechten? De Bijbel heeft ons geleerd om te vechten. Goliath en David vochten. De God van Israël heeft gezegd tegen Mozes, ik zal u een land geven overvloeiend van melk en honing. Van de Joden die hij uit Egypte had uitgevoerd.
Ja, ik ken het wel.
En hij kwam bovenop de berg, hij mocht alleen het land van de toekomst zien, mocht er niet naartoe. Want hij was stout geweest, dus hij mocht er niet in. Maar de Joden hebben ontzettend moeten vechten om dat land, wat dan voor hun bestemd was, om dat te gaan bezitten.
Inderdaad, dus ze hebben genocide gepleegd om dit land in hun bezit te krijgen.
De overigheid van onze hogere macht is dat gebeurd en dat gebeurt nog altijd.
En nu komen we voor de grote moeilijkheid te staan. Hoe kan een dergelijke hogere macht bestaan en een ware God zijn?
Ja.
En is het antwoord, omdat de hogere macht, zoals de mens die omschrijft, de projectie is van zijn eigen kwaliteiten en eigenschappen, toegeschreven aan de Almachtige, zonder te beseffen dat in de Almachtige deze dingen mogelijk, maar zeker niet noodzakelijk of wetmatig zijn. Neem me niet kwalijk.
Het staat zwart op wit in de Bijbel.
Maar het helderziende kan een oorlog zien komen. Is dat dan allemaal al gepland? En kunnen wij mensen dat dan tegenhouden? Zeggen van nee, die oorlog komt niet. Er zijn mensen.
Dat zou u kunnen zeggen. Wanneer voldoende mensen zeggen hij komt niet, dan komt hij niet.
Want toen zag dat die Tweede Wereldoorlog in Zwitserland.
Ja goed, en er is een Derde Wereldoorlog ook verkondigd. Ook. Hè? Ja, en 1982.
Hoe kunnen we het tegenhouden?
Nou, doodgewoon door er niet in te geloven. Het klinkt een beetje gek, maar als laatste stukje, het is weer een hele afwijking, u ziet, het is meer een discussie geworden eigenlijk dan een onderwerp. En Atlantis is er een beetje bij blijven hangen, maar dat geeft niet, het hangt al zo lang. Hè? Dus, wat ik wou zeggen, dan hoop ik dat u me even toe zult staan om dat uit te werken, dat is namelijk dit. De menselijke wereld bestaat uit twee dingen. Nee, ik heet geen Joop. Namelijk enerzijds de feitelijke werkelijkheid en anders de menselijke interpretatie van die werkelijkheid. Wanneer de menselijke interpretatie van de werkelijkheid verandert, verandert de beleving van de werkelijkheid en daarmee de waarde die ze voor de mens heeft. Kunt u dat aanvullen? Dan moeten we dus stellen dat wanneer voldoende mensen een ander wereldbeeld gaan beleven, een oorlog die onvermijdelijk leek, niet waar zal worden. Omdat namelijk de menselijke actie niet alleen door de feiten bepaald wordt, maar voor een groot gedeelte door zijn eigen denkbeelden. En hoe meer je dus bang bent voor geweld, hoe meer je bijdraagt tot geweld. Dat is één van die punten. Hoe meer je denkt over een oorlog en de bestrijding ervan, hoe groter de kans is dat je in je bestrijding van de oorlog de oorlog zelf tot stand brengt. Dat klinkt heel erg gek. Wanneer je bezig bent met sociale rechtvaardigheid, dan zul je zo algemene lijnen trekken dat je sociaal onrechtvaardig wordt, omdat je niet met iedereen rekening kunt houden. En zo kan ik doorgaan. Je kunt uit naaste liefde je medemens laten verrekken, omdat je denkt dat het beter is dat die ene verrekt en dat er 100 ten onder gaan. Staat ook. Nee, staat in de evangelie, hè. Beter dat één mens sterven dan een volk ten onder gaan.
Maar ik vind het een beetje paradoxaal klinken.
Waarom?
Wat u daarnet gezegd hebt. We zullen ons bewapenen tegen de bewapenen.
Ja, inderdaad.
Maar we geloven niet in het geweld van de bewapenaars. Dus gaan
wanneer
we
u niet
bewapenen.
Gelooft in het geweld van de bewapenaars, dan is er het stoffelijke feit van hun wapen en geweld. Waartegen u het stoffelijke feit kunt zetten van uw eigen wapen en geweld en gelijk tegen uw eigen ontkenning van elk geweld dat niet zuiver bestemd is om ander geweld tot stilstand te brengen.
Je kunt niet geweld met geweld bestrijden.
Je kunt niet geweld met geweld bestrijden, maar geweld heeft de eigenschap juist daar op te treden waar een geringe mogelijkheid van verzet tegen dat geweld aanwezig is. En dat betekent dus dat we niet zelf de middelen moeten zoeken om geweld te plegen, maar dat we onszelf met alle middelen tegen geweld onaantastbaar moeten maken. Op het ogenblik dat die onaantastbaarheid er bestaat, en dat kan zeker een kwestie zijn van gewoon de mentaliteit van de mensen, dan zal het geweld vanzelf verminderen. Denkt u dat iemand op straat geweld zal plegen tegen een ander, wanneer hij weet dat elke voorbijganger zegt dit is onjuist en ingrijpt om het geweld tot stilstand te brengen? Dan doet hij dat niet meer. Hij rekent erop dat u voorbij loopt, daarom kan hij het doen. Dat betekent niet dat je de landen steeds meer moet gaan bewapenen, omdat de anderen ook wapens hebben. Het betekent alleen dat je de zekerheid moet scheppen dat die andere nooit jouw land, jouw volk zal kunnen beheersen, al zou het eraan ten gronde gaan. Dat heb ik ook gezegd. Dat is niet zo paradoxaal als u denkt. Het is enerzijds het beseffen dat geweld als een feit bestaat, ook wanneer dit feit veroorzaakt wordt door de mentaliteit, dus de gedachtenwereld van de mensen. Door te reageren tegen de feiten kun je de gedachtenwereld van de mens veranderen. Ik dacht niet dat dit zo paradoxaal is als u misschien veronderstelt. Het is geen drogreden. Een paradox is dat vaak. Maar waar het mij om gaat is doodgewoon dit. En daar moet u goed over nadenken eens een keer. Op het ogenblik dat wij niet de aansprakelijkheid nemen voor onze eigen daden. Op het ogenblik dat wij ons steeds meer afhankelijk maken van anderen of het andere. Door in grotere mate een beroep te doen op die anderen. Totdat ze eigenlijk ons leven gaan uitmaken. Dan zullen we niet vrij zijn. Maar dan zullen we gelijktijdig daarmee agressies oproepen. Dan zijn we de mensen die niet zelf willen gaan werken. Of schoon ze het misschien zouden kunnen. Al heet dat dan zwart werk. Maar die wel bereid zijn om een ambtenaar van de sociale dienst in elkaar te tremmen, omdat ze menen dat hen meer toestaat dan ze krijgen. Dat is die agressie. De agressie tegen het anonieme. De agressie die bij iedereen bestaat tegen een anoniem gezag. Tegen een machtsuiting die men niet kent. Als je met een politieagent gewoon praat, is het een hele leuke jongen. Heeft hij het uniform aan, is het een relletje, dan is het een boef, een beul, een misdadiger. Toch is het dezelfde mens. Wat de meesten van u niet kunnen begrijpen, is die strijdigheid die juist ontstaat en de agressie daarbij. Hè? Wanneer een mens zijn leven door anderen laat bepalen. In de concentratiekampen zijn sadisten geweest. Maar er zijn heel veel mensen geweest die sadistische dingen hebben gedaan en toch hele brave huisvaders waren. Die vriendelijk met de kinderen speelden. Elke avond de goudvis voerde en die helemaal niet hielden van militair vertoon, maar meer van gezellig rond de stamtafel liedjes zingen. Mensen die heus niet een ander in de puree wilden trappen, maar die dat moesten, want het was immers gezegd, het was hun taak om dat te doen. En dan hadden ze een zodanig verweer tegen het feit dat ze het deden, dat ze agressief werden tegenover degene, waaraan ze beseften onrecht te doen en juist daarom eigenlijk nog meer in de modder trap. Dat zijn de psychologische oorzaken van agressie vaak. Hoe meer je voelt dat je ongelijk hebt, hoe minder je bereid bent om toe te geven, hoe agressiever je zult zijn tegenover de wereld buiten je. En dat is het punt waar u niet overheen mocht zien. We kunnen zeggen, ja, natuurlijk, wat de Rote Armee-fractie doet, is niet altijd goed. Best, ben ik met u eens. Je kunt zeggen wat de Molukkers hebben gedaan is fout geweest. Ik ben het met u eens. Maar ik zeg ook, er was voor hen geen andere weg meer te vinden. Hun agressie is voortgekomen uit een toenemend isolement, waarbij ze gelijktijdig zichzelf verachten om wat ze niet waar kunnen maken, de maatschappij haten, omdat ze daarin hetzelfde onrecht zien voortbestaan. Uiteindelijk wel. In het begin zijn ze geïsoleerd. In het begin zijn ze geïsoleerd. Reeds op de universiteiten. En als u kijkt hoe het nu gaat met mensen met zeer progressieve ideeën in bepaalde landen, die alleen maar die ideeën hebben en die daarom al worden geïsoleerd, worden achtergesteld, dan kunt u misschien begrijpen hoe een dergelijk isolement uit kan monden in terrorisme. Ik wil het niet verdedigen, het zou dwaas zijn. Want terrorisme is niet goed te praten.
Maar als iemand nog wel zo intelligent is om te beseffen wat er aan de hand is, maar niet zo intelligent om te beseffen dat hij geen onschuldige daarvoor treffen moet, begrijp ik niet.
Dan kun je je afvragen, is die mens geestelijk gezien zo schuldig als in de ogen der mensen? En dan kun je zeggen, in vele gevallen zal dat niet zo zijn. Maar je kunt ook gelijktijdig zeggen, die mens is dan in een soort onvolwassenheid blijven steken. Wie zo intelligent is, moet verder kunnen zien. En begrijpen wat hij zelf kan doen. En dat is zeker niet steeds meer weerstanden oproepen. Want men denkt misschien wel, en dat is dan het laatste wat we hierover zeggen, want ik moet langzaam gaan poseren, maar dan kun je wel zeggen, we zullen dan die hele gemeenschap, die staat, dwingen om fascistisch op te treden. Maar men vergeet één ding daarbij, dat de burgers zich eveneens aangetast voelen en fascisten worden. Dan bereik je het tegendeel van hetgeen je nastreeft. En dat is iets wat deze groep volgens mij over het hoofd ziet. Dat is iets wat ook bij de Ambonese verkeerd begrepen wordt. Dat die publiciteit gelijktijdig een tegenpubliciteit is. Dat het niet alleen maar gaat om de mooie praatjes, maar dat het gaat om de wijze waarop mensen op hen gaan reageren. En ik geloof dat dat voor iedereen geldt. Juist daarom zou je moeten pleiten voor een mens die probeert meer op eigen benen te staan, minder een beroep te doen op anderen, die meer bereid is zelf juist te leven en die eveneens bereid is om de vrijheid van een ander om dit op zijn eigen wijze te doen, te verdedigen. Wanneer je dat bereikt, dan heb je een begin gemaakt aan een mentaliteitsverandering waarbij oorlog onmogelijk wordt. Dan heb je een mentaliteitsverandering bereikt waarin een geestelijke groei en het ontstaan van de door u bedoelde geestelijke verdediging eindelijk voor steeds meer mensen mogelijk zal worden. En u hebt zeker ook bereikt een wijze van leven waarbij de slavernij die vele innerlijk hebben ten aanzien van de uitleggers van bepaalde op zich verheven boodschappen ophoudt te bestaan. En juist daardoor vele gedachten tot leven kunnen komen, zelfs die van Jezus, omtrent de liefde voor de naaste en het je wijden aan goede werken. Niet omdat ze goed zijn, maar omdat ze noodzakelijk deel zijn van je eigen bestaan, je eigen samenleving. Vrienden, ik hoop dat u me niet kwalijk neemt dat ik het hierbij laat. Het onderwerp heeft, zoals u gemerkt hebt, door uzelf gesteld trouwens, een soms minder vergeestelijke tendens dan menigeen op een avond als deze zou verwachten. Er zullen er wel bij zijn die denken, moet dat nou? Maar dat is de wereld waarin u leeft. U kunt niet geestelijk bewust worden en gelijktijdig buiten de wereld staan. U kunt alleen geestelijk groeien door de erkenning van de wereld waarin u leeft, de erkenning van het wezen en de kracht die in u leven en het tot eenheid maken daarvan in al uw uiting en al uw overdenking. Dank u voor uw aandacht. Goedenavond.